Welkom bij Lekker Loslaten, de podcast over de wonderbaarlijke werking van ons brein door Jeanette van Uffelen, stressrelease specialist. In deze podcast hebben we het over makkelijkere manieren voor het oplossen van psychische en lichamelijke problemen. Stress is hot, maar is het nodig? En wat kun je er zelf aan doen? Om te beginnen, hoe makkelijk is bijvoorbeeld tapping? Wat zijn de ervaringen met tapping? En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. In deze podcast ga ik in gesprek met Tintin Joris. En Tintin is een vriendin van mijn dochter. Ze is 25 jaar. En zij heeft ontdekt, zoals je kunt horen in het gesprek dat we hebben, dat emoties de onderliggende oorzaak zijn van haar fysieke problemen. En door zich dat bewust te worden, kon zij loslaten. Tintin heeft een spierziekte. En die werd eigenlijk erger in de jaren dat zij eigenlijk gewoon ook heel veel deed. En toen ze het een paar jaar geleden gewoon erg zwaar had en ik dat ook zag en fysiek was ze ook zwaar, heeft zij met mij 2 sessies gedaan. En ik heb haar ook geholpen met 1 sessie de dag voordat zij haar rijexamen moest doen, waar ze uiteraard voor geslaagd is. En ik vond haar verhaal ook wel interessant voor deze podcast. Behalve wat je nu kunt horen kwamen er eigenlijk nog 2 onderwerpen aan de orde. En dat is de vraag van Tintin, hoe ga ik nu verder? Want dat hoor je er ook wel vertellen. Ze staat eigenlijk voor een keuze. En daarvan heb ik gezegd, nou daar kunnen we het nog een keer apart over hebben. En punt 2, zij vroeg ook tijdens het gesprek van allerlei dingen aan mij. Hoe heb jij dat gedaan en hoe was dat voor jou? En dat was ook heel interessant. Maar eigenlijk wil ik vooral in deze aflevering haar verhaal samengevat hebben. Nou, dat heb ik dus gedaan. Maar ik wil niet een gesprek in 3 stukken hakken. Maar daar liever toch een aparte aflevering voor hebben. Nou, zoals gewoonlijk val je midden in het gesprek. En ik wens je veel luisterplezier. En waarom ik jou ook wilde vragen. Nou, wij kennen elkaar hoe lang? Een jaar of 10 denk ik.
Ja, denk ik wel.
Een tijdje terug zei ik tegen jou van, oh, het ziet er eigenlijk geweldig uit. En dat vind ik zo leuk om te zien. En toen zei jij, ik weet niet meer precies wat, toen zei jij, ja, maar ja, dat zei jij toch. Of ik heb gewoon gedaan wat jij zei. En toen dacht ik, oh, interessant. En dan hoef je niet alle details te vertellen van wat er precies aan de hand was. Maar ik ben dus wel heel benieuwd van, wat denk jij nou dat je gedaan hebt? Wat heb jij nou gedaan, voor zover je dat kan navertellen, waardoor je er nu zo gezond uitziet en uiteindelijk ben je ziek of was je ziek? Maar wat ik zie, denk ik, nou ja, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar het is wel goed voor je. Want ja, je straalt veel meer rust uit, je bent denk ik ook veel rustiger, je zit beter in je vel, je zit mooier in je vel is zelfs mooier.
Ja, letterlijk.
Dus, nou, geef ons het verlossende woord. Van wat heb jij nou gedaan waardoor je leven makkelijker geworden is?
Ja, dat is niet één ding geweest, denk ik.
Nee.
En ik denk dat een heel groot stuk daarvan is bewustwording geweest. En inderdaad dus wel in de ziektewet komen en stil gaan staan. Echt stilstaan bij wie ik ben en wat er gebeurt in mijn binnenwereld en in mijn leven überhaupt. Waardoor ik zo slecht in mijn vel zat eigenlijk.
Ja.
En jij zei altijd, ik zat heel erg met mijn gewicht, dat weet je. Dat ik daar heel erg tegenaan zat van, ja, ik voel dat het niet van mij is. En ik voel dat het overgewicht niet klopt bij mijn lichaam. En nou, jij zei altijd, weet je, als je het eenmaal loslaat, dan laat je het ook echt los. Dat is ook echt gebeurd.
Ja.
Maar niet door te kijken naar, waar zit mijn gewicht nou? En ik moet beter eten, of dat, of dat, of dat. Ik moest mijn leven veranderen. En door me daar ook bewust van te worden en alle vastgekropte emoties eigenlijk ook los te laten. Daardoor ben ik inderdaad afgevallen.
Ja.
En ook door lichaamsgerichte therapie wel. Omdat, ja, dat had ik ook nodig.
Ja.
Voor de stroming in mijn lijf.
Ja.
En daardoor is dat echt gebeurt. En ik heb jou heel vaak nog in mijn hoofd gehoord van... wacht maar, als je het loslaat, dan laat je het ook echt los. Ja. En nou, ik ben in een jaar ben ik 20 kilo afgevallen zonder daar echt ja, moeite voor te hoeven doen eigenlijk. Ja, dat klinkt heel vreemd misschien.
Maar... Ja, nee, voor mij niet. En daarom zei ik dat ook. Soms vind ik dat ook moeilijk. Jij vroeg om diëten en wat heb jij dan gedaan en hoe dan? En moet ik dat dan wel of niet eten? Dus dat vind ik wel gaaf, want je zegt het wel heel helder. Want ik weet dat het zo werkt, maar het is moeilijk uit te leggen als iemand...
Dat kan je niet uitleggen.
Nee, nee.
Dat moet iemand ervaren. Ja. Want ik krijg nog steeds dagelijks de verbazing ook van... Oh, wat zie je er goed uit en wat ben je afgevallen? Dat valt altijd als eerste op.
Ja.
En dan zeggen mensen, hoe heb je dat gedaan? En dan zeg ik, ja, door los te laten. Ja. En dan zeggen ze, nou, je bent gek.
Ja.
Je bent echt gek. Wat heb je gedaan? Alsof ik diëten verberg of het geheim. En nou ja, is misschien ook wel zo. het is wel een beetje een geheim.
Ja.
Wat je zelf moet ontdekken.
Ja, precies. En ieder heeft zijn eigen unieke geheim.
Ja, precies.
En dat is het vervelende vaak met als het onbewust emotie is. Ja, het is ook moeilijk om erbij te komen. En dan moeten we vaak, denk ik, er moet iets heftigs gebeuren, waardoor je gedwongen wordt eigenlijk om stil te staan. Want hoe kwam jij nou op dat punt? Hè, je zei, ik ben letterlijk stil gaan staan.
Mijn spierziekte die werd vastgesteld. Dus ik ging natuurlijk fysiek sowieso heel erg achteruit. En mijn spierziekte is dat ik wakker kan worden, verlamd van de nek naar beneden. En dat... Daar is geen pijl op te trekken wanneer dat gebeurt. En dat werd op een gegeven moment steeds heviger, waardoor ik ook moest stoppen met werken en mijn opleiding. Dus ik werd letterlijk gedwongen eigenlijk om stil te staan en heel veel onderzoeken in te gaan. En daarna ben ik een periode van rust ingegaan, omdat mijn medicijnen werkten, maar ik kon nog niet werken. En wat was het nou eigenlijk allemaal? En wat ik ook daarnaast heel erg deed, omdat het mentaal gewoon niet goed met me ging, ook door die spierziekte, zo jong en... beperkingen waar ik mee moest leren leven eigenlijk. Ja, pittige therapie ook ingegaan. En waar ik nooit mijn draai echt kon vinden. Totdat ik dus wel de goede therapievorm voor mij heb gevonden. En dat is gewoon groepstherapie. Dus het werkt voor mij veel beter dan 1-op-1.
Ja.
En daar is toen vastgesteld dat ik borderline heb. En dat is voor mij zo'n enorme... last van mijn schouders geweest eigenlijk. Daardoor viel voor mij zoveel van me af dat ik dacht... oh, dus dat is wat er in mijn hoofd gebeurt.
Ja.
En dus door de erkenning van mijn spierziekte... en de erkenning van mijn mentale zijn... en hoe dat dan anders werkt... of hè, waar bepaalde dingen vandaan komen...
Ja.
Daar kwam zoveel rust uit al bij mij... en daar ben ik dus aan gaan werken. En dat is echt niet altijd makkelijk, maar... ja. Vanaf dat moment ben ik gaan loslaten pas. Ja. Maar ik moest wel weten wat er vast zat.
Ja.
En daar kon ik steeds niet bij komen tot dat moment.
Ja, en het was toch ook heel lang vaag überhaupt wat voor ziekte je nou had?
Heel lang vaag wat voor spierziekte ik had en of het wel een spierziekte was.
Want hoe oud was je nou toen je dat voor het eerst had?
4 of zo.
Ja,
ja, echt al heel jong. Maar mijn moeder die had het ook. En bij haar konden ze niks vinden. Dat was natuurlijk al weet ik veel lang geleden.
En heeft zij het ook nog steeds?
Ja, maar ik ben degene met de hevigste vorm uit de hele familie.
Ja. Dus. En betekent dat je broer het ook heeft?
Ja, mijn broer heeft het ook. Maar die heeft het vooral bij zijn benen. Dus die heeft verlamming en verkramping in zijn benen. En mijn spierziekte is ook nog zo dat het twee kanten op kan gaan. Ik kan verlamd raken of ik kan enorm verstijfd raken. Dus dan kan ik de trap niet oplopen.
Ja.
Dat gaat allemaal weer weg, maar het gebeurt wel. En waar ik nu ook langzamerhand steeds meer achter kom, dat dat ook te maken heeft met mijn emoties.
Ja.
Als ik gespannen ben, dat ik ook echt letterlijk gespannen raak in mijn lichaam.
Ja. En heb je dan nu door die therapie een vorm dat je daar, dat je het aan voelt komen? Of dat je het kan voorkomen? Of dat je kan zorgen dat het... Ik bedoel, voorheen werd je er denk ik gewoon door overvallen. Van, oh, het was weer zo en dan moest je... Het dokterziekenhuis.
Ja, klopt. Ja, ik denk dat het voor mij nu sowieso helpt. Wat je zelf al zei. Ik ben een stuk rustiger in mezelf. En ook naar buiten toe. Ik ga niet meer heftig naar feestjes.
Ja.
En ik ga niet meer tot het gaatje. En niet te zeggen dat dat de reden was. Maar ik ging in ieder geval over mijn eigen grenzen heen. En dat gebeurt niet meer zo vaak.
Ja, nou misschien niet de reden, maar het helpt niet.
Het hielp inderdaad niet. Nee. Dus,
niet de oorzaak, maar...
Het hielp zeker niet.
Nee.
En Nou, door therapie heb ik niet per se ontdekt wanneer het wel of niet gebeurt. Okay. Maar ik ben wel dus bewuster geworden van, ja. Oké, ik voel me nu heel gespannen, dus ik moet een avondje voor mezelf hebben. En ja. Normaal gesproken zou ik dan gewoon naar mijn vrienden gaan en de hele week vol stampen met allerlei activiteiten. En ja. Nu neem ik gewoon veel meer tijd voor mezelf.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja, ja. Zeker. En weet je, als je dat niet weet, en dan ga je ook gewoon maar door. En dat is zeker natuurlijk met drinken, weet je. Dat wordt op een gegeven moment een soort uitlaat.
Mm-hmm.
En dat zeg ik, heb ik niet alleen over jouw ervaring, maar ook persoonlijk weet ik daar natuurlijk wat van. En dat is ook van huis uit. Hè, was het roken, drinken, snoepen, eten. Wat ik tenminste in mijn familie zag als. Dat ja. doen we als we problemen hebben. En dan weet je dus ook niet anders. Laat staan dat je weet dat dat een probleem is. En dat is natuurlijk heel vaak dat dan wordt gezegd. Oh, je drinkt te veel of je rookt te veel. Of weet ik wat. Wordt dat aangepakt. Maar dat is niet. Dat is maar een symptoom. Dat is niet de oorzaak.
Ja.
En daarom heb je natuurlijk ook 100.000 diëten. En allerlei afkikprogramma's. Ja, iedereen kan afkikken voor een paar weken. Maar als je wat eronder zit niet oplost.
Ja, het is een soort pleister op de wond. Even ja. tijdelijk.
Ja. En je blijft altijd een verslaafde. Eigenlijk maak je het nog zwaarder. Dat is het trieste eraan. Weet je, als roken mijn uitlaatklep is en ik mag dan ook nog eens niet meer roken, dan bouw ik nog meer spanning op.
Ja.
Daarom denk ik ook dat je echt van water drinken dik kan worden. Want juist mensen die snoepen of drinken als uitlaatklep, als dat dan ook niet meer kan, wordt de stress nog groter. En cortisol en dat soort hormonen, dat zijn dikmakers.
Ja.
En die maak je aan als je stress hebt. Dus je zegt, ik heb mij er voor losgelaten. Maar natuurlijk mensen die daar moeite mee hebben, die vragen zich natuurlijk af, ja, maar hoe heb je dat dan gedaan?
Ja, ik dacht ook altijd, als jij dat zei, ik dacht, ja joh, dag, Jeanette, het zal wel. Ik ga naar huis en ik schenk lekker mijn glas wijn in en je kan me wat.
Ja, ja.
Eerlijk is eerlijk.
Ja.
Ik dacht, nou ja joh, dat is, dat zal wel. Maar,
ja.
Het zal wel. Ja, en wat kan je daar nou aan doen om dat los te laten? Ik denk altijd waar een wil is een weg. Maar ja. Het moet echt van binnenuit komen. Want nog zoveel mensen kunnen je zeggen hoe of wat. Ja. En wat je moet doen of hoe je het moet doen. Maar als jij het zelf niet wil of niet van binnenuit voelt. Van oké, dit klopt bij mij. Dat werkt sowieso al niet. En
weet jij nog wat het... Je noemt al een aantal dingen. Was het ziek worden nou echt het omslagpunt? Dat je dacht, hier moet ik echt zelf iets aan gaan doen?
Ik heb in een hele korte tijd heb mijn sleutelbeen gebroken. Nou, daarna weer mijn spierziekte nog erg. Of dat was zelfs daarvoor. De tijdlijn weet ik niet eens meer. Maar ik kreeg een beetje douw na douw, als het ware. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, laat maar. Ik geef het maar op. En toen ben ik stil gaan zitten, als het ware.
Letterlijk.
Ja. En toen dacht ik, nou oké, kom dan maar. Met al die dingen die ik niet wilde voelen en weten. En waarvan ik dacht dat ik dat wel wilde. Maar
ja.
Toch meer weglopen dan je zelf ook misschien denkt.
Ja. Ja, eigenlijk zo trots op je.
Oh.
Kijk, ergens had ik... Is dat het ook gewoon, weet je? Dat ik, je moet inderdaad de keuze maken van... Oké, kom dan maar. En in letterlijk stil durven gaan zitten. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Zal ik blijven als ik een avondje stil? Nee, dan komen er muren op me af. Nou, ga dan maar midden in je kamer zitten en wacht maar. Kijk, dat advies kan ik altijd geven, want ik weet muren... Die blijven gewoon zitten waar ze zitten. En ik had bij jou wel het gevoel van, ga vooral nog even door. En het gebeurt wel. Sommige mensen heb je dat gevoel van, die gaan het nooit, of die snappen het niet, of er moet veel meer gebeuren.
Of die willen niet.
Nee.
Ik denk dat je het echt moet willen.
Ja.
En ik denk ook vaak nog wel terug aan de sessies die wij hebben gehad. En ik dacht altijd, het was te vroeg. Het was te vroeg voor mij om zo met tapping... dat echt te begrijpen en echt toe te laten en zo. Ik was nog een beetje te... Ik wilde nog een beetje het boefje uithangen wat ik was en wat in me zat. Daar heb ik ook geen spijt van eigenlijk.
Nee, ik denk ook niet dat het te vroeg was, want het was te vroeg om te begrijpen wat er gebeurde misschien. En ik had ook toen helemaal niet de verwachting dat je dat nou allemaal ging veranderen. Maar het heeft denk ik toch iets gedaan.
Ja, dat wel.
Het doet iets en of je het snapt en zelf gaat tappen, dat verwacht ik überhaupt. Echt bij jonge mensen gewoon niet. Ik zeg het wel.
Nee, dat is veel te druk met alle andere dingen in de wereld.
Het is echt te moeilijk hoor, vijf minuten per dag.
Veel te moeilijk.
En de teppen helpt heel erg, omdat je dan fysiek iets doet, maar het zit ook niet in teppen. Daarom ben ik ook na teppen, en ik heb een hypnose gedaan, allemaal, weet je, al die, het zijn allemaal methodes die interessant zijn, maar het zit vooral in het denken.
Heb je ook hypnose gedaan?
Ja, ik ben een hypnotherapeut. Als je dat geweten had,
dan ja, was je helemaal dan, had ik, nee, dan had je telefoon al rood gloeiend gestaan.
En het zit vooral heel erg in je denken en dat besluit nemen. En eigenlijk maakt het dan volgens mij niet zo heel veel uit. Wat je, weet je, dan moet je inderdaad therapieën of hulp zoeken wat bij jou past. Waarvan je denkt, oh ja, hier heb ik een klik mee. Nou, voor mij was dat ooit een rugzak pakken en naar Griekenland naar de zee gaan zitten staren. Toen had ik al het een en ander aan therapie en opleidingen achter de rug. Maar dat je ergens intuïtief gewoon iets doet. En dat kan inderdaad zo simpel klinken. En dan zeg je, ja, maar dat kan het niet zijn. Dan zeg je, nee, ik ben gewoon stil gaan zitten.
Ja.
Maar ik vind het gaaf dat je het zegt. Want dat is dus wat ik ook vaak tegen mensen zeg. Ga nou eens gewoon stil zitten.
De moeilijkste opdracht die je iemand kan geven, denk ik.
Mediteren, zeg ik. Ja, maar ik weet niet hoe ik moet mediteren. Ik zeg, 5 minuten stil zitten.
Ja, ik vind het ook nog steeds verschrikkelijk om te doen, hoor. Heel ongemakkelijk.
Ja.
En, dus, ja.
Nou, dan moet je het misschien 10 minuten doen.
Ja, precies.
Want dat is het ook. Ik heb dat, maar daar heb ik ook met naar de sportschool gaan of de zee in. Weet je, de eerste minuten zijn verschrikkelijk.
Ja.
Maar als je er helemaal in zit.
En daarna, dat is het beste. Dan denk je zo, had ik dit maar 3 uur eerder gedaan. Ja. 2 weken eerder, nog het liefst.
Ja, ja. En die zee kan ik natuurlijk ook heel erg uitstellen. Maar ik ga het liefst 's ochtends. En als ik dan geweest ben, ben ik altijd zo, weet je, mijn dag is anders. Ja, en je slaapt natuurlijk veel beter.
Ja.
Of naar de sporten, weet je, als ik op de fiets zat, was het al oké. Dan moest ik nog aan die hele Pilatesles beginnen. Maar dat beginnetje is vaak het lastigst.
Ja.
En ik kan hier echt een uur door het huis draaien voordat ik in die stoel ga zitten waar ik ga zitten mediteren. Terwijl ik kan er ook gewoon meteen in gaan zitten. Want ik weet, na die 3 minuten draaien zit ik goed en dan kan ik zo een uur zitten.
Ja.
Dus als je die 5 minuten nog moeilijk vindt, zou ik zeggen, nou, doe de 10. Ja, dus ook een vraag, heb je daarvoor gekozen of kwam het uit de lucht vallen? Nou, dat vertel je wel. Je bent eigenlijk gewoon
allebei een beetje eigenlijk.
Vertel.
Nou ja. Ja, ik moest wel.
Ja.
Dus het kwam een beetje, nou, ja, nee, want ik had die spierziekte al mijn hele leven, maar ik kwam wel ineens. Met mijn opleiding en mijn werk, dat was dus te veel.
Ja.
Dus ik denk soms ook wel eens dat het een cadeautje is geweest. Mijn spierziekte ergens, maar dat vind ik soms ook moeilijk te geloven.
Ja.
Maar dat het echt mijn fysieke, letterlijke grens is geweest ook.
Ja.
En dat het soms nog steeds is.
Ja. En, want stel dat je het beschouwt als een cadeau. Wat zit er dan allemaal in als je het uitpakt? Wat heeft het je gegeven?
Ja, bescherming. Ja. Voor een groot deel.
Ja.
En bewustwording, denk ik ook. En echt wel anders naar het leven kijken.
Ja.
Dat ik dacht, nou ja, hè, ze zeggen, we weten niet zeker of je in een rolstoel komt. Nou, vond ik natuurlijk vreselijk om te horen in het begin. En nu denk ik, ja, nou ja, laat ik dan nu nog maar dat stukje gaan lopen. Hè? Als ik nu kan het nog. Hoe dan ook. Nu kan het wel. Ik weet niet wat er over 30 jaar gebeurt. Maar ja, nu kan ik lopen.
Ja.
Dus ja, dan neem je dat ook wat meer. Ja, of nee, nou ja, wat minder voor lief eigenlijk.
Ja.
Dat is het ook.
Ja. Ja, en zelf denk ik, prognoses, het is ook maar een gok. En om dat te zeggen tegen iemand die zo jong is, vind ik ook wel ver gaan. Nee. Weet je, aan de ene kant zeggen ze altijd een soort van bescherming, lijkt het. Maar ik denk, nou, het is ook een soort programmering. Nou ga jij daar vrij relaxed mee om, lijkt het.
Uiteindelijk.
Maar als je dat gewoon zegt, denk ik, ja. Want er zijn natuurlijk ook zat verhalen. Ken je Joe Dispenza?
Nee.
Oh, die moet je dan maar eens gaan lezen of gaan luisteren. Je moet je helemaal niet, hè? Maar het is maar een idee.
Over 3 jaar. Oké.
Wat je er aan toe bent. En dat soort gasten vind ik natuurlijk überhaupt fascinerend. Van, wat doe je hier? En wat volgt het lichaam? En dat is natuurlijk ook met het hele kanker- en chemo-verhaal. Er gaan zoveel mensen dood. Als ze eenmaal aan de chemo zitten. En dan is, daar wordt steeds onderzoek naar gedaan. Want hoeveel scheelt het nou eigenlijk in jaren? En hè, als je wel of geen chemo gaat doen of bestraling. En iedereen moet dat echt, weet je, ik ga van niemand zeggen, dat moet je wel of niet doen. Ik kijk wel uit. Maar ook de prognoses die mensen dan te horen krijgen. Van je hebt nog zo lang en je hebt nog zo lang. Terwijl ik ken ook mensen, die ken ik ook persoonlijk. Die, nou ik ken één iemand, die ken ik uit 1993. En die hoorde toen dat ze nog een half jaar te leven had. Vanwege een tumor in de hoofd. En ze is er nog. Maar die heeft dus heel bewust daar niet aan meegedaan. Die is ook helemaal niet alles gaan doen wat die dokter zei. Maar die is naar het regenwoud gegaan en is daar allerlei rituelen gaan doen met indianen. En ze ziet er eigenlijk geweldig uit. Ze zag er toen ook niet slecht uit, maar ik zie inderdaad haar huid is gewoon zo mooi geworden. Terwijl ze, nou ik denk dat ze inmiddels ook tegen de 70 is, want ze is echt gewoon een paar jaar ouder dan ik. Er zijn al zoveel verhalen, weet je, en dan is of ze zeggen ineens, ja dan ook nog. Klopte de foto zeker niet, want we zagen daar en daar en daar kanker zitten op dat plaatje. Maar goed, Joe Dispenza die heeft het over de supernatural being. En hij heeft zichzelf trouwens, die werd een keer helemaal overhoop gereden door een vrachtauto. Hij was zelf chiropractor. Dus na het ongeluk kon hij alleen zijn hoofd nog bewegen, de rest niet. En er werd ook gezegd van, ik kan nooit meer lopen en er wordt een rolstoel. En toen hij was zich al een beetje, volgens mij, aan het bezighouden met dit soort gedoe, toen is hij echt in zijn mind, ik weet niet precies hoe hij het gedaan heeft, dat heb ik wel gelezen ooit, maar dat kan ik nooit helemaal navertellen. Maar ik geloof dat hij binnen 8 maanden weer liep. En alle dokters zeiden, dat is niet mogelijk. Dus hij reist de hele wereld door en heeft mooie boeken geschreven. Er zijn een paar van zijn boeken in het Nederlands vertaald. We kunnen heel veel hiermee. En ik weet, omdat ik dat, toen ik mijn enkel brak, dat zag er echt verschrikkelijk uit. Maar toen ben ik dus ook meteen, vanaf de eerste nacht, gaan programmeren. In slaap gaan vallen met allemaal van dat soort dingen. En mezelf verbeeld dat ik in het, en dan was, kan je zeggen, ja, gebroken enkel komt altijd wel goed. Maar dat geloofde ik toen helemaal niet. Dat het allemaal zo raar uitzag. Maar dat alles weer gewoon soepel. Dus je kan veel daarmee. Maar daar ben je misschien nu ook nog te jong voor, maar ik zeg het toch even over een paar jaar.
Nee, ik zit dan vooral te denken van dat is toch eigenlijk gewoon manifesteren.
Ja.
Alleen dan niet per se het zo fysiek uitspreken, maar meer in je hoofd.
Ja, ik denk dat alle manifesteren in je hoofd begint.
Zeg je met een soort verbazing, maar...
Ja, nee, het lijkt alsof jij...
Nee, het klinkt vooral als manifesteren of hoe wat je ook al zegt, ja, visualiseren. Dan denk ik, oh ja, ja, dat... Ik vind dat nog lastig wel. Ja. Ik probeer het wel, maar ik vind het wel moeilijk. Ja. En wat je ook... Ik geloof de verhalen en ik heb ook boeken gelezen over mensen die dan genezen zijn van kanker. Ja. Door inderdaad in hun hoofd bezig te gaan. En niet met chemo en dat soort dingen. Maar het vraagt wel heel erg veel lef van je, vind ik. En dat vind ik ook altijd gaaf, die verhalen natuurlijk. Ja. Maar het vraagt wel lef om te zeggen... Nee, ga weg met je chemo en dingen. Ik ga daar niet voor. Ik ga in een hutje op de hei zitten en alleen maar natuurlijk eten, bij wijze van spreken, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat is...
Ja. Nou, het vraagt een hoop lef om chemotherapie te gaan doen. Als ik zie wat ik daar allemaal van zie.
Ja, ellende.
En hoe weinig mensen daar nou echt hun tijd mee rekken, denk ik, nou... Vind ik een beetje manifesteren in mijn hoofd een stuk aantrekkelijker. En ik ga ook door mijn eigen ervaring, maar zeker ook door dit werk, denk ik, we zijn geprogrammeerd dat we denken dat we kleiner zijn dan we zijn. Mm-hmm. En ik denk, wij creëren. Dat doen we altijd. En dat heeft heel erg te maken natuurlijk met je perceptie, hoe je jezelf ziet en hoe je de wereld ziet. Ja. Maar stel nou dat wij inderdaad creëren, ja, dan is het een kwestie van kiezen. Wat we creëren. Maar wij hebben natuurlijk heel erg geleerd dat een dokter het weet. Nou, en daar geloof ik steeds minder van. En het, ik bedoel, als ik nu een beetje rondkijk, dan de regering neemt je de maling. De kerk zorgt dat je nergens meer in gelooft. En de dokter maakt je ziek.
Ja.
Even simpel samengevat. Dus daar moeten we het niet van hebben.
Ja. Maar hoe ben jij hier dan achter gekomen?
Ja, daar gaat het nou niet over, Tintin.
Ja, maar dat wil ik dan ook weten.
Het vallen en opstaan. Nou, het is natuurlijk wel een goede vraag. Ik denk dat ik altijd heel nieuwsgierig ben geweest. En al vanaf heel jongs af een soort, hoe noem je dat? Een soort, dat weet ik, dat zegt mijn moeder ook wel. Of mijn zus, of mensen die mij mijn hele leven kennen. Dat ik altijd een soort... eigenwijs was, maar ik zei als kind zei ik helemaal niet zoveel, dus ik ging helemaal niet overal tegenin. Ik denk dat ik heel veel mensen eigenlijk gewoon liet lullen. En dat wist ik toen natuurlijk allemaal niet zo bewust. Maar dan vind ik kleine kinderen vaak ook zo leuk. Die ontdekken nog alles en dan mag er iets zitten kijken. Die zeggen ergens aan van hoezo niet. En ik denk ook als kind was ik... Mijn moeder die schreef echt 10 jaar geleden of zo. Een keer in zo'n Sinterklaas surprise gedicht. Als je net iets wil, dan doet ze het gewoon. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar.
Want nu is dat wel een beetje.
Nou, in haar beleving is het dus zo. Kijk, en als ik zeg, ik ga gewoon op mijn 30e, ik ga voor een jaar naar Griekenland en ik zie wel. Ik doe het inderdaad wel, maar het is natuurlijk niet zo dat ik het niet ook af en toe spannend vind. Maar ik denk dat ik dat altijd wel gehad heb, dus ook altijd wel getwijfeld heb. Ik weet ook dat ik op de 9e ben ik van school veranderd, omdat ik daarom gevraagd heb, omdat ik het gewoon met de juf niet kon vinden. En ik denk dat ik altijd wel op onderzoek ben geweest. En dus ja, op mijn 20e haalde ik al boeken over aliens uit de bibliotheek. En daar heb ik vervolgens ook weer echt 10, 20 jaar weer nooit meer naar omgekeken. Weet je, bij heel veel dingen, dat vind ik eigenlijk logischer. Ik bedoel, dat verhaal van, en ik ben helemaal niet christelijk opgevoed, maar wel op school of naar zo'n club, waar je dan dat kerstverhaal hoorde. Van zo'n maagd, toen ik dan begreep dat een maagd was. En dan de dag, nou dat kan niet. Dat is een raar verhaal. Of de wijze uit het oosten in de sneeuw. Op die plaatjes, weet je. Dus dat ik al jong ook daar, ja ik denk dat ik altijd vragen gesteld heb. Dus ook wel naar dat soort boeken gezocht heb. En daar een soort logica in vind. Tegelijk ben ik natuurlijk ook gewoon in deze cultuur opgegroeid. En net zo geprogrammeerd. Als iedereen. En denk met, wij zijn heel erg geprogrammeerd dat ze eigenlijk niks zijn. He, afhankelijk van God en dokters en weet ik wat allemaal. En daarvan denk ik steeds meer, dat is helemaal niet waar. En dat is ook ervaring. Ook door te mediteren, ook door te reizen. Ook inderdaad, ik heb wel eens 5 weken in mijn eentje onder een boom gewoond op een van de eiland. Ja, dan leer je wel dingen. Over stilzitten gesproken.
Zit je daar?
En ik ging, en er waren wel mensen, het is niet zo dat ik echt niemand zag, maar wel uren in mijn eentje. Dus,
maar dat heb jij dus niet hoeven leren, want dat deed je als klein kind al eigenlijk.
Ja, dat besef ik nu pas, hè, de laatste jaren. Ik denk eigenlijk dat we een soort worden opgevoed en worden geprogrammeerd en dat het vooral gaat om dingen afleren. Ja. Want ik denk dat jij het ook hebt. Ergens.
Wat?
Nou, een innerlijk weten. Ouders of opvoeders of leraar op school, die vinden je dan wel gauw, hè, dat je het beter weet. Maar misschien is dat wel waar. Dus ja, ik weet niet of ik het niet heb geleerd. Ik denk dat, maar ja, dat kan ik nu zeggen, nu ik heel oud ben. Dat ik steeds meer zoiets denk van, oh ja, ergens heb ik dit altijd geweten. Maar je wordt zo gebombardeerd. Ik heb ook vroeger altijd gezegd, ja, ik vind de Bijbel interessant, net als de sprookjes van Grimm of van Andersen. Dit is echt wel bedoeld als gesprek, weet je, niet als interview dat ik alleen maar vraag stel, dat jij de hele tijd aan het woord bent. Dus ik vind het ook leuk dat je vraag terugstelt. Maar heb je een beetje antwoord op je vraag?
Ja.
Ja.
Wel met heel veel uitlopers, dat ik denk, ik kan heel veel vragen stellen,
ja, precies.
Maar goed, ik hou me
die
in.
Die doen we niet. Okay. Maar dat is wel, bedankt dat je dat gehoord hebt, ik denk dat jij het net zo goed hebt. En ik denk eigenlijk iedereen, maar bij sommigen is het denk ik wat sneller te bereiken. Ik denk ook wel dat we, en dat zie ik ook met heel veel van mijn klanten en mensen die ik interessant vind, die hebben allemaal gewoon heel veel meegemaakt. Misschien kiezen we daar inderdaad wel voor als we naar deze planeet komen. En dan moet je door het een en ander heen om inderdaad vooruit te kunnen. En weet je, er is zo'n jongen die reist de wereld rond, die heeft geen armen en geen benen. En die spreekt zalen toe over verlichting of weet ik waar je het over heeft. Weet je over wie ik het
heb? Ja, volgens mij heb ik hem wel eens gezien op een filmpje.
Ja, nou als ik zo iemand zie dan denk ik, Jezus, een mazzelpik ben ik. Als ik nou kijk naar dat iedereen die mij dwars zit mij iets komt leren, ja, dan is mijn leven echt veel interessanter.
Zo, maar dat is wel echt waar hoor. Sluit me bij aan.
Ja.
Maar net zo als dat mensen je ook soms echt komen helpen op je pad.
Ja.
Op een positieve manier. Ja. Om je even weer een zetje te geven.
Ja, zeker.
Dat gebeurt ook. Net zeker. Zo goed.
Ja. Ja. En ongeacht wie het is, ongeacht of zij het weet, wat er dan ook gebeurt in mijn leven, of wie mij dwars komt zitten, ook om überhaupt te kijken, hé, wat gebeurt hier? Wat doe ik nou eigenlijk?
Ja.
Waarom maak ik me überhaupt druk om dingen?
Ja, waarom?
Ja.
Maar ja, dat is zo makkelijk gezegd.
En, ja, precies. En is het wel, gaat het mij wel iets aan? En zeker mensen die mij dierbaar zijn, die wil ik natuurlijk altijd beschermen, maar die hebben gewoon ook hun eigen ding te doen.
Ja.
En hun eigen weg te gaan. En die moet ik ze ook gunnen.
Ja.
Ik hoor gelukkig ook steeds eerder dat ik denk, Sinet, hou eens even lekker je kop.
Ja.
En nu weet ik steeds meer. Weet je, de wijsheid komt met de jaren of zo. Dat is ook niet bij iedereen het geval. Je ziet ook hele oude mensen die echt nog steeds heel dom zijn. Dus het gaat niet altijd op. Maar dat, nou ja, dat is dus ook loslaten, hè. Gewoon.
Het is allemaal loslaten.
Hoe moeilijk was het voordat het makkelijk werd?
Hoe moeilijk was het voordat het makkelijk werd?
Ja, ja, misschien heb je dat eigenlijk al verteld.
Ja, het was niet leuk.
Nee.
Ik ben blij dat ik nu hier zit.
Ja.
En ik zou het niet anders willen doen dan hoe het was, maar...
Nee, want dat is ook inderdaad mijn vraag. Als je nu terug in de tijd kon gaan... Nee, dat geeft niet. Het is leuk. Als je nu terug in de tijd kon gaan en zou mogen kiezen, zou je dan die situatie willen doormaken met alle voor- en nadelen?
Ja, ik denk toch wel.
Ja.
Maar ja, want anders had ik hier nu niet gezeten zoals ik nu ben. Dus dat is echt... En ik ben heel blij met wie ik ben. Dus waarom zou ik dat anders willen?
Ja.
Ook al waren die de gebeurtenissen en de keuzes of de... Hoe je het ook wil noemen, niet leuk. Ja. Het is wel waar het me nu heeft gebracht. En nu is het wel leuk.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Ik zou dat niet anders doen.
Ja. Ja, duidelijk hoor. Weet je, vaak blijven we vechten om, tegen iets wat al lang voorbij is. En acceptatie van een situatie, dat geeft ook zoveel vrede eigenlijk. En dat is iets heel anders dan... Weet je, alles maar goed vinden. Maar volgens mij snap je wel wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is niet altijd makkelijk hoor. Nee. Want mijn spierziekte en zo, ja, dat, soms kan ik mezelf ook nog wel vervloeken. Dat ik denk, waarom kan ik nou niet dit? Waarom kan... Nou, dat is meer wanhoop dan.
Ja.
En die is echt niet weg.
Nee.
Maar 9 van de 10 keer gaat het nu wel beter. En ik kom dit heel af en toe nog eens even de kop opsteken. En denk, oh ja, dat gevoel zit er ook nog. Weet je, maar dat, ja, dat komt wel met de jaren.
Maar dat is wel heel belangrijk, hè, wat je nu zegt. Dat het dus ook fysiek beter gaat. Want er was natuurlijk een tijd dat je om de havenklap naar het ziekenhuis moest.
Ja, maar ik heb nu medicijnen, dus ik,
ja.
Ik weet niet of het daaraan ligt of aan mijn hoofd. Dat is dus de grote vraag. Maar ik heb liever niet dat ik het ga uitproberen en mijn medicijnen opzij zet. Want het is toch, het heeft me echt wel geholpen.
Ja. Ja, en waarom zou je inderdaad als iets werkt? Want het zijn bepaalde stoffen die...
Ja, het gaat om een kanaal, mijn hersenen wat niet goed gaat en zo. Dus dan denk ik, ja, oké. Okay. Ik geloof echt in manifesteren en visualiseren, maar dit is zo fysiek.
Ja.
Dat, ja.
Ja.
Dan heb ik me altijd mijn vraagtekens er wel bij.
Ja, en dat is ook belangrijk. Dat ik ook zeg, ik zou die gebroken enkel, ik had het niet willen missen. Want ik ben daar echt een stuk... Met levensbeheer, ik ben er gewoon leuker door geworden. Liever, makkelijker, relaxter. In de eerste plaats voor mezelf. En toen nog eens voor de rest van de wereld. Maar ik ga niet meer al mijn aandacht besteden aan dat ik geen stijve enkel heb. En als ik lang zit, dan is die stijf. Maar ik kan ermee lopen, ik kan ermee zwemmen, ik kan ermee fietsen. Schaatsen en skiën, nou, dat ga ik niet eens proberen.
Nee, dan zegt hij heel weer knak.
Ja, maar het voelt ook omdat ik gewoon niet meer helemaal zo... Kijk, ik ga zo tot Noor en dan moet je lekker kunnen doorzakken. Maar dat kan gewoon niet.
Ja.
Ik denk, er zijn nog zoveel andere dingen in de wereld te doen. Die wel kunnen. En dan ga ik ook niet dat helemaal zitten visualiseren of mezelf wijzen te maken dat dat anders moet. Of dat het soepeler moet. Hè? Ik geloof, je kunt je leven helen, maar een mankementje hier of daar, hoe erg is dat? En dat is ook, en denk ik, als je er goed mee kan leven... En waarom zou je er ingewikkeld over gaan doen, over dat kleine stukje wat je dan aan medicijnen of weet ik wat nodig hebt?
Ja, precies.
Als je het vergelijkt met hoe het was, dan ben je er toch een stuk beter aan toe. Want dat is soms vind ik inderdaad in de hele wereld van dus de maakbare wereld kunnen we ook enorm in doordraaien natuurlijk.
Ja, het is een beetje, je moet niet het contact verliezen met de aarde onder je voeten, zeg maar.
Nee.
Nee. Dat is ook heel belangrijk.
Ja. Helder. Wat heb je geleerd van die hele situatie?
Wat heb ik geleerd?
Of misschien nog interessanter, wat heb je geleerd over jezelf?
Zo, dat is een uitgebreide vraag wel.
Eerst wat in je opkomt.
Ja. Ja, dat ik mezelf eigenlijk echt wel meer mocht gaan waarderen. Ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd als eerste. En dat het ook de moeilijkste les was. Is. Beetje half nog. En dat ik echt voor mezelf mag kiezen. En mijn grenzen mag stellen. En mag zeggen, nee, dit wil ik niet. En dit wil ik wel. En dat ik ook voor de dingen die ik wel wil mag kiezen. En... Ja, wat ik zeg is wel nog steeds een leerweg. Om buiten de maatschappij een stap te zetten en zo. Dat is wel lastig.
Nog. Ja.
Maar. Ja, en gewoon dat emoties en zo, die zijn er om gevoeld te worden. En ik vind het ook zoiets moois dat een mens dat eigenlijk kan. En dat je je kan laten ontroeren door muziek en gebeurtenissen en door iemand anders of door een verhaal. Of dat dat gewoon zo sterk kan zijn. Dat is denk ik ook dat ik er heel erg van heb geleerd.
Ja.
En dat je nooit klaar bent. Je bent nooit klaar met leren over jezelf en over hoe dingen werken en wat je leuk vindt. Of waar je pad is. Wat je pad is.
Eigenlijk.
Ja, het klinkt een beetje wazig zo.
Nee, helemaal
maar,
niet. Ik ben blij dat ik die vraag gesteld heb. Het is helemaal niet wazig. Maar misschien omdat ik super wazig ben. Nee, nee. Want dat is... ik ben echt blij dat ik het gesteld heb, want... Nou, dit is precies, denk ik, waar mensen vaak zo lang over doen. Dat je inderdaad dat het nooit klaar is. Want heel veel mensen hebben die illusie. Als ik dat gedaan heb, dan...
Ja, nou, maar als dat klaar is, dan komt de volgende trap treden. Dus ja. Ik bedoel, je bent toch altijd aan het klimmen?
Ja. Ja. En die, weet je, dat uitgangspunt van ik ben hier om te leren en het is niet klaar. Ik denk dat dat zoveel rust geeft. Het is ook niet altijd makkelijk...
Nee, zeker.
Maar het idee dat het op een gegeven moment, dat je als je dit gedaan hebt, dat het dan klaar is. Of als je die banen hebt, en het is gewoon één grote illusie. Dus mensen krijgen klap op klap als ze dat maar niet tot ze doordringt.
Ja, precies. En dat is wanneer mensen weer vastroesten.
Ja.
Als jij denkt, oh ja, nou, hè, ik kan zelf zeggen, oh, ik zit in de ziekte. Dadelijk als ik een baan heb die ik leuk vind,
ja.
Dan is alles weer goed. Ja. Maar ik weet heel goed, als ik dadelijk een baan heb, ook al vind ik hem fantastisch en dan zijn het de uren die ik wil en is alles perfect, loop ik tegen andere dingen aan. De rest van mijn leven wordt dan weer heel anders. Dus Tuurlijk. Dan komt daar weer een verschuiving in. Dus het houdt niet op.
En dat is goed. En,
ja.
Want dat is het teken dat je ontwikkelt.
Ik ben in de afgelopen maanden aan het leren dat ongemak eigenlijk heel erg leuk is.
Ja.
Want pas als je je ongemakkelijk voelt, dan pas gaat er wat veranderen.
Ja.
Als jij denkt, zo, dit is lekker.
Ja.
Zo, een beetje therapie, relaxed of zo. Hè? Als voorbeeld, dan gebeurt er niet genoeg, denk ik.
Nee. Nou moet ik ook terugdenken aan jouw vraag van daarnet. Ik denk dat ik dat onbewust dus heel vaak heb opgezocht. Dat gewoon tegen de muur aanlopen.
Beetje oncomfortabel eigenlijk zijn, ja.
En dat ik wel eens tegen mezelf zeg, kan je nou niet een keer de makkelijke weg nemen? Kan je nou eens een keer, moet dat nou altijd zo? Blijkbaar wel, want op de ene manier schudde ik mezelf dan wakker. Maar ik deed dat vrij onbewust, impulsief. Ach man, ik droom nog wel eens hè, dat ik in een vliegtuig zit en denk, oh shit, waar ben ik nu nou op weg? Maar daardoor heb ik me wel heel erg in gang gezet vaak. En dat ik ook vaak dacht, dat doe je eigenlijk raar. Terwijl nu als ik terugkijk, denk ik, ja, daar zit eigenlijk wel een soort logica in. Nee, die zag ik toen absoluut niet, maar ik deed het wel. Omdat ik eigenlijk altijd, en ik nog steeds, ik studeer nog iedere dag. En dat zit dus niet altijd in boeken, want dat zit dus ook gewoon in uren naar de zee kijken. Maar ik vind het dus gaaf om te ontwikkelen en om te leren. Of om met mensen in gesprek te gaan die heel anders zijn dan ik. Of dat ik naar de ICT ging. Was ik de enige vrouw, zat ik echt tussen 40 mannen op zo'n zaal. Bij IBM.
Wat deed je daar?
Nou, ik wilde computertechniek leren. En er was wel soms hele extreme overgang. Ik had toen iets van 12 jaar of zo maatschappelijk werk gedaan. En crisisopvang en kinderbescherming. Dus dacht ik, heb geen zin meer aan die shit iedere dag. Dus toen ben ik eerst naar Griekenland gegaan. En toen kwam ik terug. Ja, ik had natuurlijk een cv wat daar voor mij stond. Dus heb ik het nog een tijdje gedaan. Toen dacht ik, nou, nu wil ik iets heel anders. Toen wilde ik ook niet meer al die shit over die kindermishandeling aanhoren.
Ja, dat kan me voorstellen.
En dat wilde ik überhaupt al niet, maar helemaal niet toen ik zelf een kind had. Dus toen dacht ik heel iets anders. Toen ben ik naar de ICT gegaan. En dat was echt verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik vond het...
Kan ook niet anders.
Maar het was ook leuk.
Ja.
Ik vond het ook interessant. Ik weet nog dat ik het zo... Ik moest er ook zo om lachen. Ik vond het ook heel bevrijdend. Ik had in het maatschappelijk werk in een vrouwenopvangcentrum. En alleen maar vrouwen. Dus ook het team alleen maar vrouwen. En die deden echt zo moeilijk, want als daar iemand solliciteerde, dan had ze eerst een sollicitatiegesprek met 4 mensen, geloof ik. Dan nog moest ze een keer terugkomen en kennis maken met het team. Dan nog eens een keer terugkomen voor een meedraaidag. Nou, bizar. En ik had dan zoiets, nou oké, okay, kom maar werken. Nee, dan hadden we nog een met elkaar. En dan gingen ze zo iemand ook nog afwijzen. Nou, en ik weet, bij IBM vertelde ook ooit eens iemand, ik heb net met iemand een kwartiertje koffie staan drinken. En achteraf heb ik begrepen dat het een sollicitatiegesprek was. En ik ben nog afgewezen ook. En toen dacht ik, oh ja, zo doen technische mannen dat. Het was natuurlijk het andere uiterste. Maar ik vond het tegelijk ook van, jongens, we voelen niks, we hebben het nergens over. Het gaat alleen maar over nullen, ene en van die apparaten. Ja, dat vond ik ook wel heel bevrijdend. Maar goed, na 2 jaar was ik er ook al klaar met. Mag ik alsjeblieft computerles gaan geven aan mensen? En zo ben ik trainer geworden. Oh ja, dat over jezelf wakker houden. En dat ik er niet zo heel erg tegen sleur kan. En dat overal wat te leren valt. En toen deed ik dat soort dingen vrij impulsief. En dat ik wel eens dacht, kan niet een beetje makkelijker. Terwijl ik nu denk, nou, er zat wel logica in. En nu weet ik het, want nu heb ik al 10 jaar mijn eigen toko. En ik vind het nog steeds heel erg leuk om iedere dag te leren. Maar dat leer ik natuurlijk, leer ook in iedere sessie heel veel. Want ik leer mensen kennen. Dat is echt het leukste wat er is, hè? Mensen zijn echt...
Ja, een soort regenboogje.
Zo fascinerend. Of ze zijn niet allemaal leuk, maar ze zijn allemaal fascinerend. Oh ja, zou je nog iets... Als zoiets nou weer zou gebeuren... Nou, bij jou was zoiets als natuurlijk een opstapeling. Wat zou je nu anders doen?
Als zoiets weer zou gebeuren? Ik denk dat ik het maar gewoon over me heen zou laten komen. En er niet zo tegen zou vechten. En als ik er verdriet van zou voelen, wat ik natuurlijk wel had, maar dat mocht ik van mezelf nooit voelen. Aangeleerd gedrag. Ben ik nu achter. dat dat wel mag. En dat dat kan. En dat dat oké is. En dat als je daar verdriet van bent, dat dat een reden heeft. Om wat dan ook, hè. Ik bedoel, het kan weer een sok zijn die niet matcht met de ander. Maar het kan ook om het verlies zijn van iemand of zo. Er is geen maatstaf daarvoor.
Ja.
En ik denk dat dat het eerste is wat ik zou doen. En dat ik ook hoop, want dat weet ik natuurlijk nog niet. Omdat het nog niet is gebeurd. Dat ik ook hoop dat ik er rustig om kan blijven in mijn hoofd. Dat ik ook vertrouwen kan blijven hebben van... Nou, weet je, we hebben dit eerder gedaan. Of... Er is al zoiets gebeurd. Of weet je nog wat je toen deed?
Maar wat bedoel je, wat is nog niet gebeurd?
Nou, bijvoorbeeld nog een hele heftige extreme spieraanval. Dat ik in het ziekenhuis lig en zo. Dat is al een vrij geruime tijd niet gebeurd. En dat maakte me toch altijd wel extreem wanhopig.
Ja.
Ook omdat ik de wanhoop van mijn ouders ineens heel erg voelde dan. Die normaal gesproken natuurlijk, net als bij mij, niet echt aanwezig is. Omdat, hè, het is niet... op dat moment aanwezig, letterlijk. Dus.
En wat bedoel je nou? kan je niet aan me volgen?
Nee, wacht. Ik zou even... Stel nou dat ik weer extreme spieruitval krijg. Of dat ik weer mijn sleutelbeen breek. Dan kon ik ook helemaal niks. Ik was helemaal niks waard. Dat was echt vreselijk. Ik heb daar zo veel frustratie bij gevoeld. En zo, en god voor dit. En waarom ben ik het? En waarom heb ik dit?
Ja.
En wanhopig en slachtofferachtig. Ja. En het was allemaal vreselijk. En het was allemaal buiten mijn macht en zo. En nou, een deel is misschien inderdaad buiten mijn macht.
Ja.
Want het is een fysieke beperking.
Ja.
Maar ja, het gaat er denk ik vooral om hoe je er daarna mee omgaat.
Ja.
En ja, mocht dat nou weer gebeuren, hoop ik dat ik dat ook kan zien.
Oh, ja.
En niet alleen maar denk, oh, en waarom ik?
Ja.
Want ja.
Dat is sowieso een vraag die je eigenlijk nooit moet stellen.
Nee, want ja, waarom heb jij dit en waarom heb ik dat? Dat ja,
okay. Shit happens. Of shift happens.
Ja.
Maar meestal brengt waarom ons bij de antwoorden die we weten, logisch. Dus ja, waarom ik brengt ons meestal bij wat er mis bij ons, met ons is.
Ja, genetisch. Oké. Okay. Nou,
genetisch of psychisch of waarom, of ze moeten mij hebben of zelfs God is tegen mij, weet ik veel. Volgens mij is dat een Arabisch gezegde. Het gaat niet om hoe je het leven leeft, het gaat om hoe je het navertelt.
Ja.
Het gaat om perceptie natuurlijk, weet je, van anders blijf je maar vechten.
Ja.
Want is het nou gewoon een tijd ook erger geweest? Nou, 2-3 jaar geleden dat je het gewoon ineens vaker had? Of?
Ja, het heeft zich echt in een sneltreinvaart ontwikkeld op het moment dat ik met mijn hbo-opleiding begon.
Oh ja.
Maar ja, het zijn ook dingen die ik me afvraag dat ik denk, nou, het is wel heel typisch dat het begon tweede jaar in mijn hbo-opleiding, die ik eigenlijk heel erg zwaar vond. Waar ik geen rust in nam. Terwijl ik daarnaast ook flink veel werkte. En nou hè. Druk maar opvoeren.
Ja. Ja. En inderdaad niet stilstaan.
Ja. En ook dat ik dacht, hè, dit is het eigenlijk niet voor mij. Maar ik moet het afmaken. Ja. Want geld, schulden, papiertje.
Ja.
Nou, je kent het. Het stramien.
Ja. Kijk. Ja. En heb je nu idee wat je zou willen?
Ik kom er steeds meer achter dat ik niet pas in het normale plaatje met de 38-urige werkweek en gewoon een kantoorbaan en zo. Dat is niet voor mij. Maar wat dan wel?
Ja, volgens mij is dat ook best een... Het is geen normaal plaatje, het is gewoon een heel ouderwets plaatje.
Ja, maar dat is, dat is wel het plaatje wat ik nog veel meekrijg. Van je moet gewoon werken, en 5 dagen in de week. En,
Terwijl,
ik zou liever, ik zie mezelf meer een beetje zoals jij dingen doen. Weet je wel, cursussen geven en trainingen en mensen behandelen en helpen. En ook wat vrijheid daarin hebben.
Ja.
Niet zo vast in zo'n team en zo'n hokje in een kantoor.
Nou, dan moet je dat gaan doen.
Ja. Maar ik zit nu een beetje op het punt dat ik het nog moeilijk vind om los te laten dat ik niet gewoon een mbo-opleiding ga doen. Om een sociaal werker te worden en dan mensen te gaan behandelen en in de loondienst en want veilig en dat is een betere optie.
Nou, je hebt gezien hoe veilig het is.
Ja, niet.
Dat soort veiligheid bestaat niet. Het is ook één grote illusie en ik zeg dat moet je doen. Ik zeg niet je moet morgen doen, hè?
Nee.
Je droom is je bedrijf en dat is natuurlijk zo. En daar kunnen we het misschien een andere keer nog eens over hebben. Wat is je droom? En gelukkig zie ik de hele... Een heel deel van de jongere generatie die dat ook steeds meer snapt en ook gaat doen. En nou ja, daar hebben jij en ik het nadeel dat we daar absoluut niet in zijn grootgebracht. Maar daarmee heb je gewoon ook weer, weet je, een diamant. Weet je hoe een diamant zo mooi wordt? Dat is gewoon een zwarte steenkool, hoor.
Zonder wrijving, geen glas.
Tegen druk, precies. Oh, dat zijn maar die bergen die we in elkaar... En dat, ik kom ook uit een nest van als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. En nu heb ik gewoon een internationaal bedrijf. En dat is hartstikke leuk, maar ik heb daar natuurlijk heel veel, nou ja, daar heb ik ook best wel jaren over gedaan. Vooral om al die oude programmering los te laten. En steeds terug naar wat wil ik het liefst. Nou ja, dan ben ik steeds dichterbij, dus lekker loslaten. Samengevat. Ja, maar dat is ook, daarom vind ik het ook echt mijn werk zo leuk. Omdat het steeds meer is wat ik werkelijk. De manier waarop ik het wil. En ik ben er ook steeds beter in geworden. Vooral door de dingen die misgingen.
Ja.
Maar steeds meer kom ik bij de kern van wie ben ik, wat wil ik en wie zijn mijn ideale klanten. En mijn ideale klanten zijn mensen die een botte hork zoeken eigenlijk. En daar ben ik goed in. En dat is zo grappig, want met die mensen vind ik het natuurlijk ontzettend leuk. Want die willen, dus precies wat jij zegt, die maken dingen mee. En die zeggen gewoon op een gegeven moment, ja, ik moet veranderen. Ik wil verder.
Ja.
En als ze willen draaien komt en willen zeuren, ja, dan moeten ze niet bij mij zijn. En dat vind ik ook goed inmiddels. Vroeger vond ik dat nog erg. En nu denk ik, oké, dat was het voor dit moment. Want ik heb ook gezien dat mensen soms na een tijdje terugkomen. En de mensen waren gewoon nog niet zo ver. Of dan is het voor dat moment genoeg. Maar ik ben wel scherp. Maar ik weet waarom ik het doe. Ik wil mensen echt helpen.
Ja.
Maar daarom wil ik wel mensen die vooruit willen. Die echt zeggen, ja, oké, ik wil veranderen. Maar ik vond dat dus heel bevrijdend. Als ik sessies had, maar ook gewoon zo, weet je. Als mensen zeggen van, hé, je doet dat en dat. Ik weet dat ooit had ik een relatie met iemand. En die zei tegen mij, je bent agressief. En ja, mijn vader is agressief. En mijn hele familie is agressief, maar ik niet. Dat zei ik allemaal niet gelukkig, maar dat voelde ik wel zo. En tegelijk dacht ik, nou, misschien heb je weer een puntje. En ik ben hem nog steeds dankbaar, want uiteindelijk heeft het mij zoveel opgeleverd dat hij dat zei. Dat is gewoon een superblinde vlek. Want ik sla nog geen vlieg dood. In die zin ben ik helemaal niet agressief, maar ik kan iemand met één zin om zeep helpen. Nou, dat deed ik met hem waarschijnlijk ook. Niet op een grove manier, maar als mensen gewoon het letten. Ik denk ook dat dat echt ware liefde is. Weet je, als je met iemand bent en je draait er niet omheen. Dat betekent niet hetzelfde. Vroeger dacht ik dat je moet eerlijk zijn, dus je moet alles zeggen wat er in je opkomt.
Ja.
Dat heb ik gelukkig afgeleerd. Maar ik dacht dat echt. Ik dacht echt eerlijk zijn. Dat betekent dat je het zegt. Nou, dat gaf dus toen ik 9 was ook problemen met de juf op school. Ook met mijn eigen vader en moeder trouwens. Maar ik snapte dat niet. Dat je dat beter niet kon doen. Nou, gelukkig weet ik dat nu wel. Maar ik hou er wel van als mensen, als je last van me hebt, dat je dat zegt. Of als je iets leuks aan me vindt, dat je dat ook zegt. En hoe kom ik hier nou op? Oh ja, inderdaad, van het soort werk dat ik nu doe. Dat ik inderdaad steeds meer mijn vorm vind in hoe ik werk. Dat ik daar ook steeds meer de klanten bij heb die dat willen. En dat ik steeds meer ook ga begrijpen dat dat is wat ik ben. En terwijl ik natuurlijk heel veel last heb gehad van die directheid. En heel veel voor op mijn donder heb gehad. En mensen heb weggejaagd en mensen boos gemaakt van het huilen. En dat ik dus heel lang gedacht heb, groot deel van mijn leven, oh jee, ik doe iets fout. Dus dat ik jaren heel stil ben geweest. Ja, als ik ga praten, dan zeg ik weer van alles wat mensen niet willen horen. Terug naar jou, wat jouw droom is. Want dat ouderwetse plaatje van die 38 uur per week, ja, dat...
Nou, de en uren dat raakt me niet uit hoor, maar...
Nee.
Maar van leven zou
vreemd
zijn.
Ja.
Ja. Ja. Maar het liefst heb ik voor groepen. Gewoon, dat is echt, dat heb ik in mijn opleiding al een beetje van kunnen proeven. En dat vond ik zo leuk. Zoveel energie van en zo... Ja, ik denk ook dat het iets van je vraagt om dat te durven. Ja. En dat heb ik gewoon in me zitten. Ja. Heel natuurlijk al. Ik vind dat helemaal niet moeilijk. Tuurlijk vind ik het spannend.
Ja.
Weet je, maar ik, ja.
Ja. Ik zie het je ook zo doen. En jij hebt al iets te vertellen. En Keuten, hè? Vrij schoolkindje.
Keuten, even duur doen, ja.
Keuten heeft echt goede dingen gezegd. Zijn er ook trouwens. Hoor.
Ook rare dingen.
Ook, dus ook rare dingen.
Ze hebben ook allemaal rare dingen gezegd.
Maar ook allemaal waarschijnlijk gewoon vrijmetselaars in een en ander clubjes. Maar goed. Keuten zei, wensen zijn voorgevoelens van hetgeen we in staat zijn te realiseren.
Die moet je echt even naar me sturen. Want die wil ik onthouden.
Oké. Okay. Ja? Dat is goed. Want als we het niet in ons hadden, dan kwam die wens, kwam het niet eens in je hoofd op. Die drijft mij ook al 30 jaar, geloof ik, deze spreuk. Dat vind ik altijd heel troostend, want ik denk, er komt zoveel in mij op, soms, vaak, pakken we voor mijn eigen goede ideeën. Maar ik denk, dat is dus al in mij. En daar maakt het ook zo eenvoudig. Wij kunnen, en dat zie je dus ook heel veel mensen doen, allerlei trainingen en nog eens een training. En als ik dan dat kunstje kan... Dan kan ik eindelijk gaan training geven. Of dit beroep doen. Of dat doen. Terwijl, eigenlijk werkt het andersom. En ga maar schrijven. Wat heb ik te vertellen? Of wat is mijn verhaal? En dat bedoel ik, als jij jouw verhaal, je hebt net wat je nu vertelt, wat je hebt meegemaakt. Dan is er iemand die daar misschien nog net voor zit. Zoals jij er 2 jaar geleden bij zat. Dan moet je je voorstellen wat je daaraan kan leren. Aan zo iemand.
Ja.
Je kan een leven redden. Meerdere zelfs. Als je dat gaat beseffen, maar als je daar naartoe gaat van mijn ervaring, mijn verhaal. En wat ik net zeg, ik ben een meester in loslaten. Ik ben ook een meester in uitstellen. Dus ja, dat zijn precies de dingen waar heel veel mensen mee worstelen. Dus dit soort onderwerpen, het maakt niet uit hoe je het doet, of je gaat tappen of niet. Hier ben ik specialist in. En ik ben uniek, jij ook. Dus we hebben allemaal een eigen, unieke, originele manier om dat verhaal te vertellen. Maar we worden vaak zo gestuurd en zijn zo geprogrammeerd om net als de anderen te zijn. Maar ja, dat moet je aan de anderen overlaten. Jouw grote opdracht is, en de mijne, om mezelf te zijn. Dat roepen we ook te heel veel mezelf zijn. Ja, wat is dat dan? Wie ben ik dan? En nou, dat heb je net volgens mij vrij duidelijk verteld. Dus ik zou naar de volgende podcast luisteren. Hele interessante mevrouw.
Oh ja?
Ja, maar dat is ook mijn doel van deze podcast, hè. Doordat je het vertelt, besef je ook, en daarom vraag ik ook door, wat heb jij nou veranderd? Of wat is er nou in jou gebeurd? En wat zijn jouw keuzes geweest? Die heb je allemaal verteld. En jij schrijft denk ik ook wel voor jezelf, hè?
Ja.
Of tekent, of... Ik heb dus dit soort schriftjes. En als ik dan vind van een paar jaar geleden, denk ik, oh shit, schreef ik dat toen ook al. Dat heb ik gisteren ook opgeschreven. Of plannen, dat ik denk, oh, tjok, 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 kan ik allemaal afvinken. Dat heb ik gewoon gedaan. Inmiddels. Maar dan heb ik het opgeschreven. Vergeet ik het, denk ik het hier, dat ik het vergeet. Maar door dat op te schrijven of door het te vertellen, luister je er zelf ook weer naar. En je eigen verhaal, dat, ja, dan moet je gewoon een beetje oefenen voor jezelf door het aan anderen te vertellen en door het op te schrijven. En dan kom je er vanzelf wel achter.
Ik sta voor mijn gevoel heel erg op het punt nu om te kiezen tussen ga ik ook dat riedeltje eerst af en toch wel tegen de muur lopen na 2 jaar of 3 jaar ergens. Ik denk, oh.
Ik ben op mijn 20ste of zo naar de sociale academie gegaan. Want ik wilde mensen helpen. Dat was het enige. En ik wilde met kinderen werken. En, dat is interessant, op mijn 12e ben ik boos opgestaan thuis. En toen zei ik ga bij de kinderbescherming. Toen ik uiteindelijk bij de kinderbescherming ging werken, toen wist ik al dat de kinderbescherming, dat ik daar echt helemaal niks te zoeken had. Maar ik moest dat even afmaken. Ergens wist ik dat ik het had geroepen toen ik kind was. En toen daarna ben ik ook uit dat hele soort werk gegaan. Maar mijn hele eerste 12 jaar van mijn lopen was 1 grote therapie. Ja, mijn moeder werd geslagen, mijn vader zoop. Dus ik ben allemaal vrouwenopvang. Eerst in de horeca. Nou, allemaal crisisopvang, allemaal shit. Kinderbescherming, zeg de ergste variant. En toen was dat klaar. Maar ondertussen had ik natuurlijk op school de hele dag zitten therapieën. En in al die banen met al die collega's en opleidingen daarna gedaan en... supervisie. Dat is ook gewoon therapie.
Ja, pittig.
Nou, toen heb ik inderdaad die omscholing gedaan. Maar nee, natuurlijk, dat kan je allemaal overslaan. En je kan ook die hbo-opleidingen overslaan. Want je kan namelijk ook gewoon lekker online een paar goede trainingen doen. Als je denkt, ik heb behoefte aan dit leren of aan dat leren. Ja, niet dat je mijn advies vraagt, maar ik denk...
Nou ja, ik denk dat ik wel daarvoor ook hier zit.
Oh, okay.
Maar dat hoeft hier niet op, denk ik. Okay. Ja, mag wel hierop, man.
Want dan komen we daar zo nog even op terug. Dan kan ik nog even die vragen...
Anders moet je wel heel veel knippen plakken.
Ja, precies. Als je nu terugkijkt op hoe het toen was, wat is er dan nu precies anders?
Ja, ik ben anders.
Kun je daar nog iets over zeggen? Wat is er nu anders aan jou?
Wat is er nu anders aan mij? Ik denk dat ik mezelf veel meer respecteer. Dat heel erg is veranderd. Ik wilde alles proberen. Dat wilde ik ook altijd. Ik wilde echt alles proberen wat God verboden had. Nou, ik heb echt niet alles geprobeerd, maar wel veel. En dat was ook nodig. Maar nu is het tijd om dat gewoon lekker... Ja, ja. Mijn wilde bontjas mag ik in de kast hangen en het is goed.
Ja.
En nu mag ik gewoon genieten van het leuke leven wat ik wel heb. En ja. Leuke mensen om me heen en mezelf. En
ja.
Ik denk dat dat heel erg veranderd is. En door dat te doen, heb ik bijvoorbeeld heel veel alcohol drinken en zo kunnen loslaten. Ja. En veel feestjes en sociale druk en zo. Dat is allemaal veel minder geworden daardoor. Dus ja, en vooral ook achterkomen dat het in jezelf zit en niet bij iemand anders. En dat niemand anders het voor jou gaat doen.
Ja, ja, dat is ook belangrijk.
Niet en dat ik dat ooit dacht hoor, maar er zijn mensen die dat,
ja,
die daarop hopen.
Ja, ja.
Dat iemand jou uit huis komt halen. Van kom,
ja,
ga mee. Maar nee, je moet jezelf uit, ja, je huis halen en gaan wandelen. Of,
ja,
noem maar op.
Ja.
Je wilde nog iets vragen. Gaf ik alweer antwoord.
Nou, je zei ik respecteer mezelf. Maar ik denk, vind, je hebt ook daardoor wel gezien dat je inderdaad, dat zei je net, ook de moeite waard bent. En eigenlijk best wel een leuk mens bent.
Ja, zeker. En ik ben me ook veel meer gaan uitspreken naar mensen omheen. En ik ben echt gaan zeggen van, hé, maar dit is wat ik wil. En ja, dit is waar ik behoefte aan heb. Of ik ervaar dit op deze manier. Hoe ervaar jij dat eigenlijk? En daar kwamen ook hele interessante gesprekken uit. Waardoor ik ook de verdieping in ben gegaan met mijn vriendschappen en mijn familie ook.
Ja.
Dat het gewoon veel helderder is, ja, eigenlijk.
Ja. Ja, want zo werkt het ook. En vaak, we leren heel erg, zeker vanuit het christendom, van oh, eerst anderen en dan jezelf. Dat slaat eigenlijk nergens op. Want als je jezelf bevrijdt, bevrijd je ook de mensen om je heen.
Ja.
En als jij durft te verdiepen, geef je daarmee ook iets aan anderen. En als mensen het nog niet kunnen of niet willen, ook goed. Weet je, ja, als je dat ook kan hebben.
Maar dan kan je weer een andere keus maken. Maar ja, dat is dan de volgende stap.
Ja.
Dat is,
ja. Wat zou je iemand in zo'nzelfde situatie nu adviseren?
Met wat ik nu weet.
Ja. Stel dat je met wie je nu bent naar Tintin kon gaan 2-3 jaar geleden. Wat zou je haar voor advies geven?
Ja, het eerste wat in me opkomt is, weet je, ga maar verder, want het komt wel. Het is gewoon nog niet het moment dat jij daarbij stil gaat staan. En, want dat was het ook echt niet. Het is echt, het, op een gegeven moment is het gewoon geklikt. Dus ja, het enige wat ik me zou kunnen bedenken is, ja, het komt heus wel goed. Het wordt echt beter, ook al denk je van niet. Maar het wordt wel beter. Maar ook, ja, met de kennis van nu en hoe ik toen was, had ik daar niet naar geluisterd. Dan had ik gezegd, ja, het is niet waar en... Ja, er was geen gesprek aan te gaan. Maar ik ben ook heel koppig daarin dan. Ik ben ook gewoon, ik moet ook doen wat ik moet doen.
Ja. Ja, dat is interessant. Het is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik toen dacht.
Ja, van nee, ik ga dit nu doen.
Gewoon nog even lekker door het beesten en een beetje achterlijk doen. En op een gegeven moment komt het wel, dat word je al zat.
Ja, want ook als ik het niet had gedaan, had ik nu nog steeds misschien een beetje dat gevoel gehad. Van
ja,
oeh, maar wat,
ja,
is het gras misschien toch groener aan de, ja, overkant?
Ja.
En ja, nu weet ik dat dat niet het geval is.
Denk je dat het nog makkelijker kan dan wat je nu al bereikt hebt?
Zeker. Ja, dat denk ik wel. Ik ben op weg nog daar naartoe. Ja, nog meer ademruimte. En echt nog meer stil kunnen staan bij wat ik voel en zo. Maar ik denk dat dat de tijd nodig heeft.
Ja, ja. En je zei net al iets van, hè, hoe je dat met vrienden en familie hebt gedaan.
Mm-hmm.
Hoe anders ervaren andere mensen nu? Heb je daar wel eens iets over gehoord van hen?
Wel eens wat, denk ik. Wel wat rustiger en zo. En ook veel mensen die trots op me zijn wel. Want er zijn ook vrienden die het naar me uitspreken van, ja, maar kijk eens waar je al bent, nu al. En hoe hard je daarvoor hebt gewerkt. En ik heb je elke dag zien struggelen met jezelf. En nu is het al zoveel beter. En wees ook niet te streng voor jezelf. En
ja.
Dus ze zien het wel. Ze, ja, zien misschien wel meer dan ik.
Ja.
Maar ja, dat is wel ingewikkeld hoor, verandering. Want sommige mensen reageren ook heel slecht op als, ja, je zelf verandert.
Ja.
Maar het kan twee kanten op. Ik denk, nou, het heeft ook tijd nodig voor andere, ja, mensen om te wennen aan je verandering.
Ja. Ja.
Er zijn ook mensen die niet mee willen doen.
Ja.
En dan op een gegeven moment scheidt het kaf zich van het, ja, koren. En dat is ook
einde oefening. Ja.
Helemaal goed,
ja,
voor je leven, denk ik.
Ja.
Alle gifspuurs,
ja,
en lekker afschrijven.
Ja. En wat ik ook geleerd heb, iedere keer weer, als je durft los te laten, komt er altijd iets beters voor in de plaats.
Zeker waar.
Altijd.
Ja. Ja, maar het begin is oncomfortabel,
ja,
en moeilijk.
Ja. Ja, of we denken aan iets wat we inderdaad, hè, een bepaalde relatie met iemand hebben, jarenlang, en het was zo leuk. Ja, en op een gegeven moment is het gewoon klaar. En wie zegt eigenlijk dat dat erg is? Dat is ook zo'n idee. Terwijl ik denk, ja, misschien ben je inderdaad, als je vanuit dat ze altijd aan het leren zijn, maak je een bepaalde ontwikkeling samen mee.
En dan is het misschien op een gegeven moment.
Ja, en is denk ik ook gezond om gewoon los te laten.
Zeker.
Heb je zelf nog iets toe te voegen dat ik niet gevraagd heb?
Nee, ik denk het niet. Het enige waar ik nog aan moest denken net, toen je vertelde over die diamant en zo, over dat je mensen, dat je zei, mensen die hier komen, die willen gewoon, of ik ben een botte hork daarin. En dat ik denk, ja, maar je kan iemand alleen maar zoveel confronteren als dat je van ze houdt. Dat heeft iemand ooit tegen mij gezegd, dat zal ik nooit vergeten, want het is zo waar. Als jij respect hebt voor iemand en ook, nou ja, wederzijds vertrouwen en zo, dat alleen daarin dat kan ontstaan. Wat je zegt, ik trek veel meer deze mensen aan, denk ik, ja, gun ik je ook wel, dat is mooi.
Dankjewel. Nou, het is mooi dat je het zegt, want het is waar, het is pure liefde.
Ja.
En dat verstaan mensen niet altijd. En de bottenhork valt natuurlijk wel mee, hè.
Vind ik ook, maar ja, goed, ja, mensen noemen mij ook wel zo.
Ja, dat is, ja. Ik dacht ook vroeger dat dat normaal was. Dat als je aan iemand vroeg, hoe gaat het met je? Dat iemand dat dan gewoon ook kon vertellen. Omdat ik zoiets had, nou, ik vind niks leukers dan dit soort gesprekken. Dat het echt ergens over gaat. Met iemand die ook nog eens dat ook wil.
Ja.
Dat vind ik ook het mooiste wat er is. Superleuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor. Mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg hiervoor de instructies in de app waarmee je nu geluisterd hebt. En word jij een beetje blij van wat je hebt gehoord in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review. Ik heb ook nog iets leuks voor je. In 10 minuten leer ik je de basisbeginselen van tapping, omdat het zo ontzettend makkelijk is. Ga naar jeannettevanuffelen.nl/take-a-break en meld je aan voor deze gratis en geheel vrijblijvende informatie en praktische tappingles met video. Nogmaals dank en tot de volgende podcast. Da-da-da.